Dit is Eten Wat de Podcast met Ger de Gram en Jelle Schot.
Het is december, koud en guur. In deze maand willen mensen het liefst binnen zitten of vliegen naar een der warmere oorden. En precies daarom gaan we in deze editie langs bij Mr. Finch en An Streetfood. Mr. Finch is een gezellige, kleine, sfeervolle cocktailbar met een opmerkelijke kaart. En An doet ons weer dromen van zon, zee en streetfood in Vietnam. Laten we vooral beginnen.
Waar te gaan, wat te drinken en te eten in Utrecht. Eten wat de podcast.
Hoi, dit is Eten wat de podcast. De allerleukste podcast over eten en drinken in Utrecht. Ik ben Ger de Gram en schuin tegenover me zit collega-journalist Jelle Schot. We zitten weer in oproer, we hebben een biertje in de hand en het leven lacht ons toe. Waar niet dat het klote weer is, maar gaat het goed met je jongen?
Zeker, want ik drink hier momenteel de goede goesting. Nou, en zo voel ik me ook, ik heb er zin in.
Je hebt goesting vandaag?
Zeker.
Wat leuk, wat een leuk bier. Heb je dat bewust gedaan om dit te vertellen in de podcast?
Nee, totaal niet.
Nee, het is gewoon, je wees wat aan.
Het is gewoon heel spontaan dit.
We hebben net een salmaretje erbij gedronken.
Ja, die komt even binnen.
Ja, nou dan wordt het vast een grappige of gezellige aflevering. Heb je nog nieuws deze editie of doen we het niet? Vertel eens wat.
Nee, eigenlijk heb ik een vraag voor jou, Ger.
Oh.
Ik heb je namelijk iets getipt. Dat er een plek is waar je heel goedkoop 's ochtends een croissantje met koffie kan drinken. En jij, ik weet, jij hebt jouw eigen koffie- en croissant-index, die eigenlijk vooral bedacht is omdat het steeds duurder wordt. Ja. En ik zag iets heel goedkoops. Ik heb gezegd, Gerda, moet je heen? Heb je het gedaan?
Het is fantastisch. Ik ben zielsgelukkig. Zielsgelukkig. Het leven is weer goed. Het leven is weer zoals het hoort.
Vertel, waar ben je geweest?
Ik ben geweest bij Seven. Dat zit op de Mariaplaats. Toegegeven, het is het meest nietszeggende restaurant van het westelijk halfrond. Het zit daar ergens tussen, ja, vlakbij Nola en bij de Bison Bowling en bij de Wok. En er zit er nog zo'n rare audio-toko waar je dan allerlei hele dure speakers kan kopen. Daar zit tussenin verscholen Seven. Zeven dus. Leuk, de V is een 7 in plaats van een V.
Mooi.
Hartstikke leuk ontworpen. Maar belangrijker dan dat, die bieden dus aan dat je tegenwoordig tussen 9 en 12 in de ochtend een croissantje en een koffie, een willekeurige koffie, kunt drinken voor €2,50.
Dat is geen geld, Ger.
Een croissantje en een cappuccino voor €2,50.
Ja, ik heb je er weliswaar naartoe gestuurd, maar
€2,50.
Ja, jij. Ik dacht, jij moet hier naartoe. Alleen, waarschijnlijk is de koffie niet te zuipen, dacht ik, voor die prijs.
Nou, de cappuccino was dus best goed. Het croissantje.
Ja.
Hij was niet droog, maar ik had een beetje het idee dat het een Danarol croissantje was.
Ja, Danarol of van die Daily France afpakdingetjes?
Nee, zo'n Danarol, die dingen die je dan
zelf... wel zelf moet doen.
Ja, ja, dat vindt mijn dochter altijd heel erg leuk. Dan voelt ze dat ze helemaal aan het koken is, rolt ze dat ding op, gooit ze in de oven.
Ja, dat dan de buitenkant is nog oké en de binnenkant is gewoon een soort van harde klont deeg.
Ja, maar het was niet vies. Het was echt een prima... Ik heb natuurlijk veel betere croissants gegeten. Dat mag ik wel voor die €8,30 die je tegenwoordig overal kwijt voor bent. Maar... Dit is echt een prima manier om wakker te worden. Er is alleen één belangrijk probleem.
Ja?
Ja, ik kom daar echt helemaal nooit op Mariaplaats om 9 uur 's ochtends. Jij wel?
Nou, ik fiets daar vaak langs. Op weg naar werk.
Ja?
Dan kan ik even stoppen.
Kan je voor €2,50?
Ja.
Als we nou gesponsord zouden zijn, dan zou het echt heel geloofwaardig, ongeloofwaardig zijn. Maar echt...
Oké, en dan zeg ik gewoon in Teams, ik ben een half uurtje later. Er is iets tussen gekomen en dat is dan...
Ja. En ik ben dus ook even buiten gaan zitten. Het was al frisjes op het terras, een beetje koud. Maar dat is ook wel weer lekker. Dat is wel een lekkere manier om wakker te worden in de ochtend. Weet je wel?
Ja, en krijg je het dan in een mooi schoteltje en een mooi bordje met je croissantje erop?
Nee. Ik kreeg een papieren bekertje. Mm-hmm. Maar dat is denk ik omdat... hij vroeg, wil je het meenemen of wil je binnen... Hij begreep me volgens mij niet helemaal, de vriendelijke barman. Want ik zei, ik ga even buiten zitten. Is dat goed? En toen keek hij me een beetje vaag aan. Toen zei ik, ja, ik gewoon even buiten zitten. Want binnen is er op dat moment... Het was denk ik 9:15, 9:30. Ik weet niet precies. Niemand. Het was gewoon helemaal leeg daar.
Ja, het is winter, maar meneer wil buiten zitten.
Ja, ja, ik dacht, even wakker worden. Even mens worden. Mijn moeder zou zeggen, ik moet even mens worden. Okay. Dus, voor €2,50 bij Seven cappuccino en een croissantje. En Jelle, mm-hmm. Als jij nou denkt, ja, maar ik vind alleen een croissantje, een beetje droog. Weet je wat je dan doet? Een beetje jam erbij. 50 cent extra. Voor 3 euro heb jij een cappuccino en een croissant met jam.
Dat klinkt fantastisch.
Ja.
Ik ging vroeger wel eens naar de HEMA als ik geen geld had. Dat waren ook een beetje dat soort prijzen.
Ja, ik heb laatst nog een rookworst gegeten bij de HEMA. Oh. Wanneer heb je dat voor het laatst gedaan?
Oeh, dat is echt heel lang geleden. Ja, weet ik niet eens meer.
Ik was weer helemaal vergeten hoe lekker het eigenlijk wel niet is.
Ja?
Ja, het is toch wel lastig eten. Want dat velletje wat er omheen zit, is eigenlijk best wel taai. Maar als je dan door het taaie velletje van de HEMA worst hebt geproefd...
Dan heb je zo dat knakje, ja. Hoor je dan.
En dan dat vocht. Nou, fantastisch. Laten we beginnen, jongen. De Drieharingenstraat is een van de gezelligste straten van Utrecht. Omgeven door lichtjes en vele restaurants en barretjes is deze sfeervolle kleine straat het ultieme voorbeeld van hoe lief en romantisch Utrecht kan zijn. Beetje jammer is dat het daardoor gelijk erg druk is en gezien zijn ligging zo vlakbij het station een ideale uitvalsbasis betreft voor toeristen en dagjesmensen. Goed, daar kunnen en moeten we wel doorheen kijken, want sinds 2020 zit hier het nieuwe Mr. Finch, een cocktailbar en restaurant in één. En daar was ik al jaren benieuwd naar, maar door corona en een constant gebrek aan personeel had meneertje Finch nogal moeite zijn deur met regelmaat te kunnen openen. Tot nu. Sterker nog, vanaf heden zijn ze 7 dagen per week open. Dan maar aan jou de vraag, Jelle. Hoeveel dagen per week zou je hier gaan zitten en waarom?
Ik zou hier 7 dagen in de week kunnen zitten. Waar het niet dat ik geen alcoholist ben. Maar wat ik het mooie vind aan Mr. Finch. Ik wilde hier al heel lang naartoe. Maar zoals je zei, het was de hele tijd dicht. Het is een pijpenlaadje, kan je wel zeggen. Het is een heel klein barretje. Eigenlijk de bar is het allergrootste wat er in het pand zit. Maar je zit daar en je kijkt dan naar buiten, naar de Drieharingenstraat. En je ziet niet zo heel veel. Maar je voelt dat de stad aan je voorbij trekt.
Ja.
Terwijl binnen bij Mr. Finch staat de tijd dan stil. Dat gevoel komt ook door de cocktails die je drinkt, moet ik erbij vertellen. Maar dat is eigenlijk de bar waar ik vaak naar zoek.
Ja, waarom dan?
Het heeft iets romantisch.
Ja, dat vind ik ook.
En ik ben een romanticus, zoals je weet.
Ja, dat vind ik altijd zo'n... ondertussen gewoon lullen over voetbal. Maar ja, ik vind de Drieharingenstraat dus ook heel erg romantisch. En Mr. Finch was... Ik werd zo positief verrast... Dat had ik helemaal niet verwacht. Ik had helemaal niet verwacht, eigenlijk. Want het is een cocktailbar. De heren die daar de cocktails serveren, het waren bij mij alleen maar heren. Ik weet niet of het bij jou ook zo was.
Ja.
Zien er heel stijlvol uit. Die hebben hele stijlvolle kleding. Een beetje zoals Stan en Co. in vroeger tijden. Dat je denkt, jezus, waarom doen die zo moeilijk hip met je kleren? Het zijn allemaal van die, hoe noem je dat? Hippe types.
Het heet ook Mr. Finch en niet...
Mrs. Finch.
Nee, niet Jeroen Finch of zo. Het is wel Mister.
Ja, het is een beetje Porsche.
Ja.
Maar toch ook weer niet. Het is gezellig en Porsche tegelijk, had ik opgeschreven. Het personeel is verder vriendelijk. Maar weet je wat ik dus vet vond? Want het is dus een cocktailbar.
Ja.
En bij een cocktailbar denk je alleen maar een shitload aan cocktails. Maar je kunt er dus ook uitgebreid en goed eten. En dat vond ik echt heel bijzonder. Want het is een heel kleine tent. Jij noemde het al een romantisch, compacte tent. Nou ja, je zit binnen. Je denkt, waar kun je überhaupt eten? Maar het kan. En dat vind ik heel erg mooi.
Ja, de keuken zit in de kelder. Want als je iets bestelt, dan gaan ze het trappetje naar beneden. En op een gegeven moment komt de eten de trap weer op.
Ja, en ik heb jou daar speciaal voor een berichtje gestuurd. Gaan we nu even naar luisteren.
Hey, Jelle, terwijl mijn kinderen in bad zitten, eventjes een opmerking over Mr. Finch. Dat leuk doet als je daarheen gaat. Maar bestel dan zowel de bavette als de meatless bavette variant. En ga dan vergelijken. Neem dan allebei dezelfde saus erbij. Dat is heel leuk om over te praten, want dat heb ik ook gedaan. Ja, groetjes.
Heb je het gedaan, jongen?
Nee.
Nou, dan kunnen deze podcast toch godverdomme... excuses, luisteraars. Dan kunnen deze podcast toch gewoon opdoeken.
Dat zou je denken, Ger. Maar het lag niet aan mij. Ik was het van plan. Ik opende de kaart. Ik zei, ik wil graag dit en dit en dit en dit en dit. Zeiden, ja, sorry, de keuken is dicht. de chef heeft een dagje vrij genomen.
Dit meen je niet.
Maar je kan nog wel iets van de bittergarnituur halen. Bestellen.
Dus jij hebt gewoon niks gegeten bij Mr. Finch?
Jawel, ik heb sweet potato fries gegeten. Ik heb ontiegelijk veel rendang kroketten gegeten. De gyoza, de dumplings heb ik nog genomen.
Ja, die heb ik ook gehad. Heerlijk.
Ja, dus heel veel gefrituurde, supergezonde dingen. Niet de ideale combinatie voor een cocktail. Maar ja, ik kwam daar om te eten, want jij had gezegd dat is hartstikke lekker. En je moet die bavette nemen.
Ja.
Ja, dat kon dus niet, want de chef dacht van fuck it. Nee, gaan we wat anders doen.
Ja. Ja, ik zal voor de luisteraar zeggen, het is natuurlijk, jawel, shared dining in de basis. Dus je hebt allemaal bites. Maar je hebt ook een paar grotere gerechten die je ook in principe in je eentje kunt eten. Nou, dat varieert van vlees. Maar dus ook de meat-free. Hoe moet ik dat zeggen? Vleesloos vlees? Nepvlees? Sojavlees?
Nee, vleesvervanger.
Vleesvervanger, dankjewel. Het is een vleesvervanger. Maar het leuke is, je kunt dus zowel een stuk vlees eten als exact hetzelfde gerecht, maar dan met een vleesvervanger.
Ja, dat heb jij natuurlijk gedaan.
Dat heb ik zeker gedaan,
ik kan er niks over vertellen. Dus zeg het maar.
Nou, wat heel erg opvalt, als jij vlees eet, of een vleesvervanger eet, dan is het natuurlijk vaak niet alleen het stukje vlees. Je eet vaak een goede saus erbij, een beetje sla, een beetje dressing. Weet je wel? Het is, vlees is een soort van de extra, is het de hoofdsmaak, maar er zit vaak heel veel andere smaken bij. En dat is dus de truc, denk ik, als je vleesvervangers moet maken, of goede vleesvervangers moet maken. Want ik had dus de bavette en de vleesvervangende bavette. Maar qua smaak, ja, de heerlijke sambalsaus, heerlijk zeg ik gelijk bij, was best sterk aanwezig. Waardoor je dus ook prima die vleesvervanger kan eten als je niet zo'n ontzettende vleesliefhebber bent, laat ik het zo zeggen.
Of simpelweg vegetariër.
Of vegetariër of vegan. Want ik heb het echt letterlijk naast elkaar gegeten. Ik heb er denk ik ook wel een fotootje van voor Instagram. Grappig genoeg was de vleesvervangende variant was iets knapperiger dan de reguliere bavette. En wat je dan toch merkt, ik vond de smaak van de bavette toch nog net ietsje sterker. Iets, ja, ik zoek een woord.
Sappiger.
Sappiger. Pungy, weet je wel. Mm-hmm. Het was een iets sterker in de smaak. Maar de vleesvervanger was dus meer crunchy. Ik wist wel natuurlijk dat je vleesvervangers een mooi krokant randje kunt geven. Maar zo had ik het niet verwacht. En ook nog niet eerder echt geproefd, moet ik eerlijk zeggen.
Okay.
Dus ik was positief verrast aan beide zijden. Ik vond zowel de bavette lekker als de vleesvervangende bavette. Kortom, heb jij vegetarische vrienden, dan kun je dus prima bij Mr. Finch een stukje vlees eten. Moeten ze natuurlijk wel, moet de kok wel aanwezig zijn.
Ja, dat zou fijn zijn.
Dat is,
ja, ik was uiteraard een klein beetje teleurgesteld, maar ik zou ook zeggen, het draait bij Mr. Finch niet echt om het eten, toch?
Nee, je moet natuurlijk de cocktails nemen en dan daarbij een beetje eten. Maar ik was dus positief verrast voor wat je er dan bij kunt eten, laat ik het zo zeggen. Want meestal bij zo'n cocktailbar kun je wel voor mij met een bitterbal eten. Maar dat het zo uitgebreid is, de kaart is echt best wel flink. Je hebt veel keuzes, ook op vegetarisch gebied moet ik er gelijk bij zeggen. En dat is natuurlijk heel fijn. Want dan kun je ook naast je cocktailtjes ook nog daadwerkelijk wat in je mik krijgen. Moet ik wel gelijk bij zeggen, jij bent er geweest, ik ben er geweest. Het is niet groot. Ik zat zelf aan de bar. Het is een vrij grote uitdaging om goed ruim te zitten. Ik kijk jullie even aan. Ik zit met mijn schouders zit je vrij breed. Dus, en de ruimtes tussen de verschillende zitjes is niet bijzonder groot.
Nee, je bent natuurlijk ook een beetje een bonkige jongen, hè?
Wat is dit nou weer?
Nee?
Wat is dit nou weer? Hartstikke fit. Bonkig. Nou, oké. Okay. Anyway, ik als bonkige jongen. ja, heb dan wel, je kan snel iemand aanstoten. En omdat het dus ook op een vrij dun barretje staat. Het is echt zo'n klassieke cocktailbar. Heb je ook, het staat allemaal een beetje dicht bij elkaar. Je kunt het
moeilijk,
ook,
het was moeilijk.
Ja, het was een goede omschrijving. Het was gewoon een beetje moeilijk. Krapjes, zo kun je het ook noemen.
Ja.
Viel ook op. Interessant detail. Best veel vliegjes op een gegeven moment. Nadat wij een tijdje dat vlees aan het eten waren. Nepvlees, noem maar even zo. Vond ik een beetje vervelend. Maar dat kan ook komen omdat ik aan het barretje zat, waar de cocktails ook daadwerkelijk direct gemaakt werden. Ja. En daar dus die dude voortdurend, vlak voor ons neus, allerlei zoetigheid natuurlijk.
Ja, 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 maar Ger, jij hebt mij hier naartoe gestuurd, hè? Jij zit alles te vertellen, maar het is eigenlijk moet je aan mij vragen wat ik ervan vond, hè?
Ja, maar jij hebt er niks gegeten. Ja, een beetje bites.
Nee, dus, maar ik heb er wel een hele avond doorgebracht en ik heb dus 12 rendang kroketten besteld.
Nou oké, okay, maar dan mag jij helemaal losgaan op de cocktails, oké? Okay?
Ja, maar ook de kroketten, want dat is absoluut een aanrader. Ook als de chef er wel is, bestel absoluut die rendang kroketten erbij. En het leuke van zo'n Mr. Finch is dan dat je dus ook aan de barman, de mixologist, hè, zoals dat in hun wereld heet, die kan je dan vragen, wat moet ik daarbij drinken?
Moet wel in het Engels, hè?
Ja, het liefst met een Iers accent.
Zeker, ja. Het zijn echte Irishman, hè?
Ja. Ja. Ik moest heel erg denken aan de acteur Paul Mescal. Ken je die?
Nee? Waar is hij bekend van?
Hij is een beetje de arthouse darling, maar hij zit in de nieuwe Gladiator. Die moet nog uitkomen. Maar
de nieuwe Gladiator?
Ja, er komt een nieuwe Gladiator.
Met Russell Crowe er ook in?
Nee, die zit er zeker niet in.
Hè?
Nee, die gaat ook aan het eind dood, toch?
Ja, maar hoe kan dan een nieuwe Gladiator komen dan?
Gewoon. Geld, Ger. Geld.
Raarzijstapje.
Paul Mescal speelt de hoofdrol, maar hij is vooral bekend van Aftersun. Een van de allerbeste films van dit jaar. En de serie Normal People. En hij is, als jij nu naar een soort van VPRO 3 voor 12 meisje hier toe loopt in deze bar en vraagt, wie is de knapste, de man van je dromen? Dan zullen er veel Paul Mescal zeggen. En de barman lijkt er dus een beetje op, maar dan met een baard. Maar het zou ook kunnen dat ze gewoon allebei uit Ierland komen en dat ik daarom eraan moest denken.
Ja, ik had dus gewoon heel erg een Man for the Sons vibe. Dat komt dan weliswaar uit Londen, maar ja, ik weet niet. Die hebben ook beetje, het is een beetje die, ja, weet ik veel, hoe noem je dat? Het is een beetje dat Ierse
folky.
Folky. Terwijl eigenlijk het design van Mr. Finch
is gewoon modern.
Cocktailig.
Cocktail. Ja. Ja,
maar goed, jij hebt net een uur gerend over hoe geweldig de rendang is. Rendang. De rest. Cocktails. Alles.
Cocktails. Ja, ik heb er 3 gedronken. De Frangiretto Sour, de Midnight Manhattan en de Coco Verde. Ik ben alle kanten opgegaan. Want de eerste is namelijk is een sour met amaretto en eiwit en zo. En de tweede is dan weer koffie. En een soort van dessert in een cocktailglas. En de derde is heel fruitig. Exotisch.
Heb je nou een dessert als cocktail genomen?
Nee, niet echt.
Oh, maar dat proeft een beetje zo.
Ja, ja, ja.
Oh,
okay. Ja, ik kan niet nu meteen zeggen van, nou, dit is nu mijn favoriete cocktailbar in Utrecht.
Wat schort er daaraan?
Nou, het is niet dat het slecht is. Sterker nog, het is heel erg goed. Maar ik moest terugdenken aan de cocktail die ik bij Monkey
Spicy
Monkey op de beeldstraat.
Ah, dan doe jij het fout. Het is Spice Monkey.
Oh, sorry. Oh, shit. Ja. Dan heb ik jou belachelijk gemaakt.
Ja.
Maar dat is echt, nou, dat is soort van nu mijn benchmark voor cocktails in Utrecht.
Niet de Sam Venture Flight Bar bijvoorbeeld?
Nee, zit er nog net onder. Maar dat is ook echt die ene cocktail bij Spice Monkey.
Daar ben je nog steeds van in de war.
Ja. En het was allemaal heel lekker. Dus ik had een sour met amaretto en van die eiwit en orange bitters. En grappig genoeg Frangillo. Nee, sorry. En grappig genoeg Frangelico. En dat is dus hazelnootlikeur in een sour. Dus dat was wel echt bijzonder. En ik heb een Coco Verde. En dat is ananas infused rum. Nee, en dat is Ja. En ik heb een Midnight Manhattan heb ik genomen. En dat noemen ze zelf de Perfect Nightcap. Dus dat is een soort van, ja.
Als je de avond, je moet eigenlijk weg.
Precies.
Dan neem je deze.
Ja, maar het is ook een soort van dessert. Want het is met koffie en Dicerono en zoete vermouth.
Dicerono, ja. Dicerono.
Zeker. Ja. En de allerbeste van de avond, dat was de Coco Verde. En dat was met ananas. En ik ben groot, groot liefhebber van ananas. Ik ben ooit in een ananas pretpark geweest in Japan. Zoveel hou ik van ananas, Ger. Dus ik moest deze wel nemen.
Een ananas pretpark.
Oh ja, als je ooit op Okinawa bent, ga daar naartoe.
Wat kan je daar doen?
Lievelingsplek op aarde.
Van de glijbaan van ananas?
Nee, ze hebben onder andere zo'n soort van achtbaan treintje in de vorm met ananas. Je kan allemaal ananas dingen kopen. Ananas koekjes, ananas liqueur. Alles draait om ananas.
Ik vind dat we hier een linkje van, dat doen we eigenlijk nooit, maar in de show notes moeten zetten. Dus
dat
we
hebben
toch
geen show notes.
Nee. Jawel, vriend van de show. Ga ik dat nu doen? Okay.
Ja, maar goed. Dus hij vertelde, ik zei, ik wil iets voor bij de rendang kroketten. En toen zei hij, nou ja, dus, we hebben de Coco Verde met ananas. Dan was ik natuurlijk al wel verkocht. Alleen ik dacht wel, is dat niet veel te zoet voor bij de rendang kroketten? Maar nee, want ze doen daar andere Nederlandse pandanlikeur in. Bandung 22. En nog een beetje uit coconut, uiteraard. Kokos zit erin. Maar die was echt verrukkelijk. En die komt dus heel erg in de buurt van de cocktail bij...
Spice Monkey.
Maar net niet op dat niveau.
Net? Oh, oké. Okay. Wat dan? Als een zoetje miste? Wat miste de meneer? Meneer had wat te zeiken?
Nee, dat mysterieuze, Ger. Dat er iets in zit dat je denkt, oh, dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Hier gebeurt iets spannends.
Daar heb ik wel iets leuks over. Want ze doen wel spannende dingen namelijk met cocktails. Wist jij bijvoorbeeld dat zij hun eigen gins maken? Op kweek hebben ze staan in de zaak.
Ja, maar dat doen ze in Leidse Rijn ook, per venster.
Ja, maar het ziet er toch leuk uit?
Ja.
Wat zit je nou weer te zeiken? Prachtige cocktails.
Ja.
Ja, ze doen hun best om er wat moois van te maken. Ik heb er echt prachtige cocktails van genomen. Ik had natuurlijk old fashioned. Prima old fashionedje.
Ja, de barman, de Ierse barman, vertelde ook dat hij vooral van de old fashioneds is.
Ja, dus... hij zei ook tegen mij, excellent choice, man. Excellent.
Ja, alleen heel goed Ierse gezet dit. Jezus.
Ja, ik heb wel één ding nog. Wel echt een negatief punt. Dit moet ik bespreken, dit moet ik benoemen, daar kan ik niks aan doen. En dat vind ik echt jammer, want het drukt op mijn punt. Op mijn eindcijfer. Mijn persoonlijke eindcijfer. Ik ben eerst benieuwd naar jouw cijfer straks, maar ik ga dit nog even vertellen. Want ze hebben timeslots.
Echt waar?
Ik mocht 2 uur zitten en toen werd ik eruit gebonjourd.
Op wat voor dag was je?
Vrijdagavond.
Ik was op woensdagavond, dus het was ook niet vol.
Ja, maar ik vind
het
echt...
En er kwamen ook heel veel mensen gewoon binnenwaaien. Onder andere chefs van naastgelegen restaurants. Die dan blijkbaar ook elke avond kwamen. En die barman zei ook van, hey, is het weer een tequila? Ja, doe maar een eentje. Dus totaal andere sfeer dan...
Ja, ja. Ik vond dat heel kwalijk. Ik wist niet eens dat het zo was. Ik had gewoon keurig gereserveerd, omdat ik denk, ik ga op vrijdagavond, lijkt me verstandig van tevoren te reserveren. De barman zei ook dat het eigenlijk altijd allemaal vol zit. Maar een timeslot van 2 uur, ja, vind ik echt schandalig. Vind ik echt ronduit schandalig.
Ik word er echt heel boos van. Ik wil verder gaan. Ik vind het onacceptabel.
Ja,
dat is als ik soort van politicus ben, onacceptabel. Ja. Maar je bent een bar, je bent geen restaurant. Als je een restaurant bent, snap ik het. Want dan heb je eigenlijk 2 shifts waarin mensen kunnen eten. En dan kan je dus nog een heel nieuw 3-gangen menu serveren. En dan is het zonde als je die mensen kwijtraakt. Want niemand zit tot 2 uur 's nachts daar te eten.
Nee.
In je restaurant.
Maar het is ook een beetje
fucking cocktailbar, kan dat toch gewoon?
Ja, daar begrijp ik ook helemaal niks van. Dus ik was ook een beetje ongemakkelijk. Want wij hadden onze cocktails nog niet helemaal op, weet je wel. En toen kwam er zo'n dude naar ons toe, dat was overigens wel een Nederlander. Die zei, maar er zijn nieuwe mensen. Je moet weg. Ja, zo, ja. Ja, heel raar.
Ik vind het belachelijk.
Ja, ik vond het dus echt heel erg jammer.
Stel je voor, je zit in de tilt of zo. Dat zou zeggen, je zit hier al 2 uur. Ja. Dit kan natuurlijk niet.
Ja, sorry, je hebt 1 kipsaté gegeten. Nu moet je weg, want je moet echt direct de volgende eten. Want ik snap er ook geen reet van. Ik vind het echt uberstom. Maar goed, dat drukt dus op mijn cijfer.
Ja.
Wil jij hem eerst vertellen of ik?
Want ik moet hier even... Ja.
Jij moet van dit nieuws even bijkomen.
Nou ja, omdat mijn cijfer was eigenlijk best hoog. Maar wel natuurlijk met de aantekening erbij dat ik er niet echt kon eten. Omdat de chef weg was. Maar dan denk ik, ja, kan een keer gebeuren. Misschien had hij een burn-out, is helemaal overwerkt.
Ja.
Wie ben ik om hem om te dwingen?
Don't judge.
Ik had wel gereserveerd op een tijd waar het normaal is om te gaan eten. Dan kan je wel even iets laten weten of zo.
Ja. Maar met dit nieuws?
Maar ik vind het echt...
Het is een breekpunt, begrijp ik.
Ja, nee, maar dit kan niet.
Nee.
Nee, dat vind ik echt heel slecht.
En als ik jou nou vertel waarom ik dit extra erg vind, is omdat ze super hoog cijfer van mij hadden gekregen.
Ja. Maar
dit heeft echt een punt gekost. Is dat echt, ik wilde bijna opschrijven een 9, maar dat is echt een 8 geworden. Omdat ik dit echt niet chill vind. Dan moeten ze nu mee ophouden. Houden ze ermee op? Laat het ons weten via Instagram en dan geef ik misschien de volgende keer wel weer een hoger cijfer.
Ja, maar
was jouw cijfer?
Nou... Waarom geef je alsnog een 8?
Omdat ik het fucking goed vond.
Ger. Je bent sowieso een bijzonder persoon. Maar helemaal als het aankomt op het geven van cijfers. Want jij bent ook wel eens bij concours geweest. En dan zei je het eten was allemaal verrukkelijk. Oh, ik heb nog nooit zo lekker gelunst. Maar dan was er allemaal gedoe met de reservering.
Moest
en zo.
Moest ik 2 uur wachten, goos. 2 uur, dat is lang. 2 uur met een lunch. Twee uur met een lunch.
Er was gewoon iets fout gegaan. Nee. Dit is, hier is niks fout gegaan. Dit zit in het...
DNA.
Dit hebben ze zelf bedacht.
Ja, maar dan moeten ze gewoon mee ophouden.
Ja, maar dus, fuck it, ik geef een 5. Donder op met je timeslot. Nee, maar dat kan niet. Je kan geen kroeg beginnen met een timeslot.
Nee.
Dan, maar, als je een restaurant bent, oké, maar dat zijn ze niet. Want als je er komt op een woensdagavond, ja, dan kan je niks eten.
Ja, maar dat is dus echt zonde, Jelle. De verkiezingen zijn inmiddels achter ons gelaten. Maar hier gingen mensen gaan in debat en zo. Mm-hmm. En ik vind een 5 te laag. Als ik jou nou zeg dat als je daar gaat eten, jij bent voorvechter van een duurzamere samenleving, vind jij belangrijk, dat weet ik. En ik tegen jou zeg dat het vleesvervangertje, jij weet wie ik ben, jij weet hoeveel plezier ik heb aan vlees eten. En als ik nou zeg dat ze dat zo goed doen en daar zoveel hun energie in steken, dat ik daardoor een 8 wil geven, ondanks het timeslot. Wat zegt dat?
Heel veel, ja. Maar het zegt ook dat jij gewoon blijkbaar niet helemaal jezelf bent. Want anders zou je dit... Jij zou dit nooit doen. Kom op, Ger. Dit kan. Je bent toch met me eens? Dit is toch... Ja. Ger?
Nee, ja, sorry. Nee. Jij mag een 5 geven. Ik geef een 8. Ik ben hier echt niet van af te wijken.
Nee, maar dit is het verschil tussen jou en mij, Ger. Ik ben een principieel mens. En als iemand iets doet wat zeg maar tegen mijn principes ingaat, dan word ik heel fel. Ja. Dan weiger ik ook daar nog te komen. Dus wat mij betreft is voor mij nu Mr. Finch, dat is klaar. Tenzij ze dit veranderen, sturen bericht, zeggen we doen het niet meer. En anders, nee, dan kom ik er niet meer.
Nee. Jij zou dus ook nooit regeren. Zoveel is
nee, zeker.
Compromis sluiten.
Daar ben ik niet van.
Een 8 plus een 5 maakt 13 puntjes. Gedeeld door 2, een 6,5. Jelle.
Eet. Dat is de letterlijke vertaling van Anan. En het is tevens wat je moeder in Vietnam roept als het eten klaar is. Maar in Utrecht betekent Anan gewoon lekker, goedkoop, Vietnamese streetfood op de Voorstraat. Anan is het tweede restaurant van de eigenaren van Saigon, dat trouwens ook op de Voorstraat zit, en is sinds de opening in 2017 een begrip in de stad. Ger, normaal stuur ik jou natuurlijk naar plekken waar je nog nooit geweest bent. En ik weet dat jij eigenlijk al jarenlang een groot fan bent van Anan, maar ik vond, we moeten het hier eindelijk een keer uitgebreid over hebben. Waarom ben jij fan van Anan? En mag je hier wel gewoon lekker uitgebreid urenlang blijven zitten? Of hebben ze hier ook timeslots?
Je mag hier urenlang blijven zitten, om je vraag maar te beantwoorden.
Fijn.
Waarom ik zo'n fan ben van Anan? Nou, allereerst ben ik groot, zo niet het allergrootste fan van Vietnamese eten. Ik vind het werkelijk waar fantastisch, heerlijk en geweldig. Anan is niet per se duur. Het is in verhouding vrij goedkoop. En daarmee is het bij uitstek een ideale tent om ook in je eentje te eten.
Doe jij dat?
Ja, van de week nog. Heb ik daar in mijn eentje gezeten.
En zit je dan een boek te lezen?
Ja, ik lijk dan... Ik heb Tolstoj gelezen.
Oorlog en Vrede.
Ja. Het laatste boek van Omtzigt, het Nieuw Sociaal Contract, heb ik van A tot Z gelezen. Mm-hmm. Nee, dat doe ik allemaal niet. Maar het is echt heerlijk ontspannen. Ik vind het dus niet een restaurant om 's avonds te gaan eten, zeg ik er gelijk bij. Maar het is mijn favoriete in-between lunch en dinner restaurant. Ik noem dat altijd een linner. Dat is volgens mij geen officiële term.
Wel.
Ja?
Ja.
Want zeg maar, als je toevallig niet geluncht hebt en het is 4 uur 's middags, dan moet je naar Anan. Dus kijk, echt geweldig. Ja. Echt geweldig.
En het is natuurlijk streetfood.
Ja.
Maar eigenlijk, we noemen in Nederland en zeker in Utrecht ook heel veel dingen streetfood. Ja, wat het eigenlijk helemaal niet is. Want dan is het super fancy eigenlijk. Maar gewoon heel duur. Eigenlijk streetfood is het is klein, maar heel duur.
Ja.
Dat is wat het in Utrecht betekent. Maar Anan is dat niet. Want het voelt ook als streetfood. Ik ben nooit in Vietnam geweest, maar het interieur en je hebt allemaal van die plastic rode mandjes waar dan van alles in gebeurt. Van die servethoudertjes, van die goedkope dingen.
Ja, en allemaal condiments. Dat zijn van die additieven, bijvoorbeeld sojasaus en zo. En het zit dan in een bakje wat net niet helemaal schoon is. Weet je wel, het is allemaal...
De menukaart zit helemaal onder de vlekken van de sojasaus.
Geweldig. Vind ik fantastisch. Zo hoort het te zijn, voor mij betreft. Qua streetfood. Ik ben net als bij Mr. Finch, rete enthousiast. Dus dat heb ik niet zo vaak in een aflevering. Maar ja, dit van Anan gaat mijn hart open, zoals ze mooi heet.
En wat moet een mens daar dan eten?
Ik neem altijd twee dezelfde dingen. Niet per se hetzelfde gerecht. Maar je hebt daar allerlei soorten eten. Je kunt bijvoorbeeld wok eten. Je kunt fried rice eten. Maar je kunt ook bao buns eten. Dat zijn een soort van broodjes. Die zijn niet per se groot. Dus als je nou een flinke honger hebt, wat ik altijd doe, is ik bestel één broodje, dus één bao ban met een specifiek soort vlees. Kun je zelf kiezen wat voor vlees het is. Bijvoorbeeld chashu of kip of voor mijn part geen vlees. Hebben ze ook heel erg veel geen vleesdingen. Belangrijk om te zeggen. En dan daarnaast bijvoorbeeld de fried rice of een wokje. En bij een wokje, het woord wokje klinkt heel denigrerend, alsof je dat bij een plaatselijke toko haalt. Nee, dit is echt heel goed eten. En de hoeveel...
Ja, jij bent natuurlijk ook bekritiseerd omdat jij iets een Vietnamese hebt genoemd.
Ja.
Dus pas op met wokje.
Mag ik wokje niet zeggen? Ja, je mag dus niet... Dit moet ik wel even duiden, Jelle, hè? Want dit weten luisteraars nog niet.
Nee,
wel?
Dit was het...
Moet je even eerlijk zijn wat ik zei? Ja? Ja?
Het was het kleine Vietnamese restaurant aan de Oude Gracht, waarvan jij nu de naam gaat zeggen.
Nom La.
Nom La. Waar ik heel enthousiast was over was. Jij iets meende omdat het koud was, omdat je vergeten was een jas aan te doen of zo. En jij noemde dat een Vietnamese omdat het een heel klein restaurant was. Maar daar kwam kritiek op, want het was denigerend. En je zou ook niet zeggen een klein Fransje, Frans mannetje. Ja.
Nou, dat is onzin, want dat zou ik altijd wel doen. Dat wil ik gelijk bij zeggen. Ik zeg
dat je ook wokjes zegt.
Ja, nee, maar ik zou altijd... Het ging om het concept dat het een klein Vietnamese restaurant is. Een klein Vietnamese. Ik heb niet over... De mens Vietnamees, wil ik gelijk even duidelijk zeggen. Want ik werd hier heel moe van dat ik van allerlei zaken werd beticht die helemaal niet waar waren. Maar goed, misschien knip ik dit er wel uit. Misschien niet, ik weet het nog niet.
Terug naar het eten. Jij zegt je bent groot fan van Vietnamees.
Ja.
Je noemt een paar dingen die je daar moet eten. Onder andere het wokje.
Met een wokje bedoel ik dat het niet zo heel erg groot is. Dus je hebt niet een bord vol eten. Als jij naar een gemiddelde Chinees gaat, bij wijze van spreken, eventjes heel plat gezegd. En jij bestelt daar... whatever, dan krijg je vaak onnoemelijk veel eten. Dit is letterlijk gewoon een goede, stevige lunchmaaltijd. En dat maakt het heel erg leuk. Want dan kun je dus lekker eten zonder dat je overdreven vol zit. En het is gewoon anders dan Nederlandse lunch. Ik heb ooit filmpjes gemaakt met een Engelse comedian. En die lachte zich...
Je doet ook allemaal dingen, hè?
Ik doe allemaal dingen. En die lachte zich helemaal dood. Of hij ergerde zich helemaal dood. Dus maar net, hij ergerde zich helemaal dood aan het Nederlandse lunchcultuur.
Ja, dat is ook een geweldig Instagram-account. Ja, dat
wordt een Daily Dutch Lunch of zo, ja, toch? Ja. Ik heb wel eens gevraagd aan hem of het van hem was. Maar nee, dat was niet zo. Maar hij irriteert zich er ook aan. Ja, jullie zitten alleen maar hele simpele, vieze, witte boterhammen te vreten met een beetje kaas erop.
Af en toe een kroket, maar daar houdt het ook wel op.
Terwijl bij Anan Streetfood... kun je heerlijke banh mi's, dat zijn een soort van baguettes eten, met er dan lekker sla erin, lekker goed gedrest stukje vlees met een heerlijke marinade eroverheen. Ja, het is echt...
Zoetzure groenten?
Ja, zitten er ook vaak bij. De pittigheid kun je, belangrijk voor mensen die niet van pittig eten houden, zelf bepalen aan de hand van bijvoorbeeld sriracha saus die ernaast staat of sojasaus. Je kunt het allemaal zelf inrichten. Maar ik word daar gewoon heel erg gelukkig van. En om je een beeld te geven van hoe duur het allemaal is. Nou, een willekeurig broodje kost daar €5,90. En dan krijg je echt een best wel goed broodje. Doe je daar een wokje bij. Sorry, of een fried rice. Nou, die zijn vaak een tientje. Nou, dan ben je dus voor €15 helemaal klaar. Zit je helemaal bommetje vol. Doe je daar, goede tip, de ijsthee bij. Kun je bijvoorbeeld pomgranaat met appel. Heerlijk ijstheetje.
Pomgranaat?
Ja, je weet wat ik bedoel, toch?
Granaatappel.
Granaatappel, zo. Ja, dat is de Engelse vertaling. Zo staat dat dan. En omdat het dus rond een uurtje of vier niet per se heel druk is, zit je daar ook eens heel comfortabel. Krijg je niet heel veel prikkels. Dat is wel verstandig, want ik heb eigenlijk nog niet echt wat verteld over hoe het eruit ziet. Nou, het is, mooi woord, kleurrijk. Mm-hmm. Zo zou ik het omschrijven.
Kleurrijk en rommelig, mag dat ook?
Ja, maar dat rommelige aspect, dat maakt het juist super gezellig. Dat maakt het juist voor mij dat ik het idee heb dat je ook een beetje in Vietnam bent. Misschien is het allemaal bedacht door een hele hippe architect die dat heel goed door heeft gehad. Als dat zo is, dan haat ik die man voor altijd. Maar dan heeft hij wel gewoon een goede kijk op hoe zoiets moet zijn. Ja. Moet ik gelijk zeggen.
Maar heel comfortabel zit je niet.
Jawel, wat kom je daar nou bij? Ze hebben gewoon... je zit net zoals hier in oproer. Echt niet anders. Misschien ietsjes dichter bij elkaar, afhankelijk van wat je wil. Dat is de vraag. Want je hebt ook van die picknicktafels heb je bijvoorbeeld. Kleinere tafels waar je bijvoorbeeld in je eentje kan zitten. Wat heb ik nou gezegd? Ooit dat je in je eentje moet eten. Heb ik nou gezegd? Heb je dat nou al eens gedaan daar? Nee. Heb je nog steeds niet gedaan. Je moet het godverdomme eens een keer doen.
Je zegt het nu net.
Nee, dat zeg ik nu net. Waarom ben je nog niet weg dan? Anyways. je kunt daar bijvoorbeeld dus... Ja, ik vind het gewoon heerlijk. Het is gewoon heel gezellig. Een sfeervol open restaurant aan de Voorstraat. Wat ook op zich een uitdaging is. Want de Voorstraat is natuurlijk een lelijke rukstraat. Laten we wel wezen.
Waarom? Het is hartstikke mooi opgeknapt door Lot van Hooydonk, wethouder infrastructuur.
Ja, mensen gaan er in theorie niet meer zo hard. Ik ben bij Koenraad geweest, weet ik veel, 6 afleveringen geleden. Ze gaan er gewoon nog lekker hard.
Met de auto en zo bedoel je.
Ja, precies. Maar goed, ze hebben ook een leuk zitje buiten het restaurant trouwens, nu we het toch over de weg daar hebben. Met van die traditionele onhandige zitjes. Jij zou het ongetwijfeld weer helemaal kut vinden. Want het zijn een soort van krukjes die dan net niet helemaal recht zijn.
Ja, maar dat bedoel ik dus toch. Ja, het is niet heel comfortabel.
Nee.
En ik snap dat in Vietnam, want het is allemaal pokkenheet en vochtig en zo. Maar we zijn, ja.
Ja, maar het hoort er heel erg bij. Kijk, je moet niet, als je oude vader last van zijn rug heeft, dan moet je die niet naar anderen sturen. Dat lijkt me niet, lijkt me niet verstandig. Het is eerder voor je hippe vriend of je leuke vriend of vriendin die gewoon wat anders wil eten dan zo'n goor broodje kaas of voor de miljardste keer een broodje Mario. Je kunt er overigens ook echt uitgebreid 's avonds eten, maar dan heb je hetzelfde menu. En ik raad dus gewoon aan om het lekker met lunch te doen. Of tussen lunch en avondeten in.
Nou, wat ik nog wel wil toevoegen is, je hebt het al eigenlijk al wel gezegd over de vegetarische opties, want die zijn er heel veel. En ik kom dus eigenlijk zelden in Anan, omdat ik het een beetje chaotisch vind. En ik heb graag een rugleuning. Daarom hou ik ook niet van hoge tafels. Die krukjes en zo.
Jij wil graag een prikkelarm restaurant. Gewoon zwarte muren. Geen verlichting.
Nee, ik wil gewoon een normale stoel. Dat is wat ik wil, Ger.
Barlounger.
Ik bestel er wel vaak lunch. En dan neem ik altijd de bami, dus het stokbroodje, met vegavlees. En ik vind, dat zijn de beste vegabroodjes in Utrecht.
Mag ik mijn cijfer nou eindelijk geven?
Ja.
Ik geef gewoon schaamteloos een 8,3. Ik vind 8,3. Dat we moeten. Ja, een 8,3. Dit moeten we promoten. Het is niet duur. Het is laag in de prijs. Het is heerlijk gezellig. Het is sfeervol. Je kunt er geweldig eten. Het is alles wat alle andere Vietnamese restaurants in Utrecht niet zijn. We hebben natuurlijk best een paar. Bijvoorbeeld Kimade. Of, de grote broer Saigon. Maar Saigon voelt heel chic. Daar ga ik niet zomaar even zitten. Daarom, 8,3.
Oké. Ik geef een 7,5 en dat vind jij dan waarschijnlijk te laag. Want ik vind de broodjes dus echt heel heerlijk, de bammies. Maar de keren dat ik er uitgebreid heb gegeten, vond ik het een klein beetje tegenvallen. Want daarvoor is het dan een soort van te simpel, een beetje te snel gemaakt, te gehaast of zo. En dan kan je veel lekkerder eten bij Kimade bijvoorbeeld. Dus vandaar een 7,5. Maar ik ga absoluut, Ger, ik ga jouw tip volgen.
Linneren. Maakt 15,8 uit mijn hoofd. Gedeeld door 2. Maakt een 7,9. Nou, over het cijfer van Mr. Finch ga ik het gewoon nu niet meer hebben. Daar is het laatste woord echt nog niet over gesproken, Jelle. Okay. Ik zou kijken. Kijk, sleep with one eye open. Mm-hmm. With one eye open, my friend. En Anan krijgt een keurige 7,9. Nou, dan mag jij de volgende aflevering laten zien dat je wel verstand hebt van hoe dit werkt. Dat jij wel begrijpt wat voor cijfers je moet geven. En niet loopt te beklagen op één klein aspect. Als ik dat doe, word ik helemaal afgezeken. Oh, meneer vond het koud? Nee hoor, meneer moet in een slotje van 2 uur geweldig eten. Vindt hij helemaal verschrikkelijk. Goed, waar moet ik heen de volgende keer?
Wat voor kerst ga jij tegemoet?
Kerst?
Ja, dat is al bijna.
Ja, dat weet ik
nog
niet.
Wordt het duur? Moet je besparen? Ik zie jou vrij vaak op ons gezamenlijke kantoor zitten en je doet eigenlijk helemaal niks. Daarom maak ik me een beetje zorgen.
Nee, valt mee.
Want ik heb een budgettip.
Oh, wat leuk.
Ja, je moet er alleen wel voor naar Hoogkaterijnen.
Oh.
Ja. God. Ik stuur jou, Ger.
Ja?
Omdat ik denk dat jij dit fantastisch vindt. Ik hoop het. De Gyros Bar.
De Gyros Bar?
In Hoogkaterijnen. Oh, ze schrijven het zelf wel in het Engels. Dus het is eigenlijk de Gyro Bar.
En waar zit het? Ja, op Hoogkaterijnen, maar waar op Hoogkaterijnen?
Schuin tegenover de Zara. Aan het begin, onderin, als je vanuit Vredenburg komt.
Oké. Nou, dan ga ik wel opzoeken. Ik ken het niet. Is het is dus fantastisch? Moet ik daar nog iets eten? Of?
Gyros.
Oké. Okay. Nou, ik heb iets anders voor jou.
Oké. Okay.
Iets bijzonders. Jij hebt meermaals in deze podcast verteld hoe intellectueel verantwoord jij bent.
Mm-hmm.
Hoe jij weet hoe de wereld in elkaar steekt en wat belangrijk is en wat niet.
Ja.
Dus jij bent iemand die af en toe eventjes de rust opzoekt. Even voor zichzelf het momentje wil hebben. Ben jij wel eens bij een luisterbar geweest?
Wat is in vredesnaam een luisterbar?
Nou, ik heb dus geen idee. Oh. Maar op de Europalaan zit tegenwoordig No Mono Utrecht.
Ah, dat is de nieuwe club. Tenminste, het zit op de plek waar de club ooit zat.
Ja, in ieder geval in dat industriële gedeelte.
En de club gaat naar Vredenburg.
Ja, maar dit is dus een restaurant en luisterbar.
No Mono.
No Mono. Maar wat de fuck een luisterbar is, dat gaat de luisteraar de volgende keer horen. Oh nee! Onderbreek ik even mezelf. De volgende keer gaan we namelijk een eindejaarspecialtje maken. Toch? Ja, ik zie je nou denken. Je denkt, oh Ger, dit moeten we weer opnieuw doen. Nee, dat hoeft helemaal niet.
Ik zat even te rekenen van wanneer is het ook weer het einde van het jaar. Nee, maar dat klopt. Ik heb namelijk echt heel veel ideeën.
Voor een eindejaarspecial?
Ja. We gaan het trends.
Cijfers.
Wat vonden we de beste nieuwkomer? Dat soort dingen. Jij gaat waarschijnlijk weer met allemaal statistieken komen die helemaal niemand interesseert. We gaan jullie, de luisteraar, ook om input vragen. Wat zijn jullie favorieten? Wat hebben we niet besproken? Wat moeten we doen?
Ja, een beetje een round-up. Wat is ons nou opgevallen afgelopen jaar? Want dit is feitelijk, ironisch genoeg, het eerste jaar dat wij het hele jaar door hebben gerecenseerd. Dat is echt waar.
Oh ja.
Omdat, ja, dus dat corona heeft niet geholpen. We zijn ergens halverwege een jaar begonnen, het eerste jaar. Toen kwam corona. En toen besloot ik om even met mijn ballen in Spanje te zitten voor 7 maanden. Dat hielp ook niet. Maar nu zijn we echt full-on, keiharde, kritische journalisten op het gebied van culinair Utrecht. Nou, en dat doen we dan met bier en gezelligheid hier in Oproer?
Ja, nodigen we dan onze producers uit?
Ja, als ze een keertje komen, dan is dat hartstikke leuk. Want we hebben dus producers die er nooit zijn. 1 keer in het jaar. Nou, ja. En betalen wij, hè? En maar betalen. Word vriend van de show.nl/eten, wat de podcast om ons een beetje te steunen. En dan zien we je heel snel weer. Dankjewel.
Tot dan.